Welkom bij de Week van Nu Tech, de podcast van Nu.nl, waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de afgelopen week. Ik ben Jeroen Kraan.
En ik ben Colin van Hoek. En deze week bespreken we hoe Facebook nepnieuws gaat aanpakken. Het gaat er nu toch echt aankomen. En waarom hoeft Tesla, ondanks een dodelijk ongeval met de autopilot, toch geen auto's terug te roepen?
Dit is de Week van Nu Tech. Ja, als je dit luistert, dan is Donald Trump waarschijnlijk al de 45ste president van de Verenigde Staten. En of hij dat nou is geworden met nepnieuws, met de hulp van nepnieuws of niet, dat is nog steeds een punt van discussie. Maar Facebook heeft in ieder geval wel besloten dat ze er wat aan gaan doen. In ieder geval in Duitsland. Daar gaan ze een testprojectje op zetten. Om ervoor te zorgen dat nepnieuws minder makkelijk zich verspreidt over het netwerk.
Ja, om nog even samen te vatten, nepnieuws zijn dus gewoon berichten die mensen voor waar aannemen. Want mensen lezen niet voordat ze dingen delen op Facebook. Dus ze klikken het gewoon een beetje aan of niet en delen het verder. En dat kan gevolgen hebben. Zo is er bijvoorbeeld heel veel nepnieuws over Hillary Clinton verspreid. Over dingen die ze, de band die ze hebben met pedofiele netwerken en dat soort shit. Ja. Facebook gaat nu testen met een onafhankelijke partij. Om te kijken of ze na melding een knopje kunnen toevoegen aan het nepnieuws. Van let op jongens, dit is nepnieuws. En als je het gaat delen, dat je ook een waarschuwing krijgt. Ja. Maar het boeiende hieraan is vooral dat het een onafhankelijke partij is. Dat Facebook het niet zelf gaat doen.
Ja, want in Duitsland bestond dus blijkbaar al een partij, die heet Corrective. En die zijn blijkbaar, die maken zelf geen nieuws, maar die factchecken het nieuws. En zij gaan dus inderdaad in opdracht van Facebook, als er, ik denk, een x-aantal meldingen binnenkomt over een bepaalde link of zo, dan wordt dat naar dat Corrective gestuurd. Gaan zij kijken, slaat dit eigenlijk wel ergens op? Wat is de bron hiervan? En is er feitelijke onderbouwing? En als zij tot de conclusie komen dat dat niet zo is, dan komt er op Facebook een melding te staan bij iedereen die die link plaatst van, hallo, dit. Dus je kan het nog wel plaatsen, je kan er nog steeds wel op klikken, maar je krijgt wel een melding te zien van, dit klopt, dit lijkt niet op feiten te berusten.
Dus een melding bij het delen, maar ook al als je het gewoon in je tijdlijn ziet, hoe dat uit gaat zien, weten we niet, maar je hebt ook altijd een plaatje en een kop, zeg maar, bij zo'n post. En daar komt dan ergens waarschijnlijk een labeltje aan te hangen waarop staat nepnieuws of iets dergelijks.
Ja.
Nou is het natuurlijk, kan je nog afvragen, hè, is zo'n labeltje dan voldoende? Of moet je gewoon zeggen, als we weten, door een onafhankelijke partij geverifieerd, moeten we dan niet gewoon helemaal niet meer laten zien op ons netwerk? En het volledig wegcensureren?
Ja, Facebook heeft daar volgens mij niet echt expliciet iets over gezegd. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat heel lastig zou zijn. Ook bijvoorbeeld als je kijkt naar waar, wat ook niet helemaal, mij niet helemaal duidelijk is, is berichten van satirische nieuwssites, zoals De Speld of zo. Ja, sowieso die definitie van nepnieuws is natuurlijk lastig. En je merkt nu ook dat het van allerlei verschillende kampen allerlei verschillende definities aan worden gehangen. Als Nu.nl of de Volkskrant een keer een foutje maakt in een artikel, dan roept iedereen nu ook meteen nepnieuws. Dus dat is natuurlijk altijd lastig. En ik denk dat als je het helemaal gaat weghalen, dat over het algemeen de vrijheid van meningsuiting ook niet ten goede zou komen.
Nee, en de vraag
dus
is
dat
ook
zal de afweging vermoedelijk zijn. Maar
ja. En de vraag is ook wel een beetje van, wat gaat het nog gevolgen hebben voor normale, de echte media, zeg maar, zoals Nu.nl en de Volkskrant en NRC en iedereen. Want als meerdere mensen iets melden omdat ze het ergens niet mee eens zijn, hè, dat kan ook gebeuren. Wij schrijven iets over Trump, of we schrijven iets over de PKK of wat dan ook. En mensen zijn het er niet mee eens, dan kunnen ze natuurlijk zeggen, ha, dit is nepnieuws, ik ga dat eens eventjes aanmelden. En dan wordt natuurlijk wel gezet een onafhankelijke partij. We hebben ook gezien in het verleden dat Facebook wel eens een historische foto van het Vietnam meisje weg had gehaald, omdat dat meisje naakt op die foto is. Ja. Achteraf zou dat was niet de bedoeling. Dat kan hier natuurlijk ook bij gebeuren. En als je als media het labeltje nepnieuws hebt gekregen, is dat natuurlijk niet heel, heel positief voor je merk.
Nee, het is sowieso natuurlijk, wat ik zeg, het is sowieso natuurlijk een gevoelig onderwerp. En ik denk dat ze er wel heel voorzichtig mee zullen gaan. Want dat Corrective, als die een paar keer in de fout gaan, dan verliezen ze natuurlijk alle geloofwaardigheid. En sowieso is natuurlijk bij heel veel dingen altijd maar nog een beetje de vraag van, is het echt of niet? Zeg maar, je kan natuurlijk ook wijzen naar, als de Washington Post iets meldt op basis van anonieme bronnen in het Witte Huis of zo. Ja,
niet te checken.
Dat is niet te checken. Misschien blijkt later wel een keer dat het toch anders zat. Ja, is dat dan nepnieuws? Hoe ga je daarmee om? Dus ik kan me zo voorstellen dat ze het echt heel voorzichtig zullen doen en het echt alleen verhalen als nep zullen aanmerken als echt het totaal uit de duim is gezogen, als het zoiets is als Ja, Hillary Clinton die stiekem een huurhumor naar is. Of weet ik veel wat voor rare dingen er allemaal zijn rondgegaan. Ze zullen wel de extreme gevallen waarschijnlijk eruit pikken. Maar ik denk dat ze... ze zouden er waarschijnlijk in ieder geval goed aan doen om daar niet al te fanatiek in te worden. Want ik denk niet dat dat heel erg handig zou zijn.
En ik denk ook wel dat ze dat ook wel zullen doen, voorzichtig zullen zijn. Want het is ook wel duidelijk dat ze het nu in één land even gaan testen. Hè? Als Facebook dingen test, is het vaak dat het een percentage van de gebruikers wereldwijd een functionaliteit krijgen. Nu testen ze het heel duidelijk in één land met een partij die daar al gerenommeerd is, zeg maar. Dus het kan ook wel heel lang duren. Als die test in Duitsland positief blijkt te zijn, is het ook niet zo makkelijk om dat uit te rollen naar andere landen per se. Want dan heb je weer...
Nee, want ik zat ook te denken, ik zou in Nederland niet weten wie dit zou moeten doen, die rol van die onafhankelijke fact-checker. Ik geloof niet dat daar een duidelijke...
Dat denk ik ook niet, maar je zou nog kunnen zeggen dat Corrective, misschien kopen ze het wel gewoon helemaal op. Of investeren ze erin, zodat dat Corrective dat in elk land gaat doen of zo. Maar het wordt niet.
Maar je wil natuurlijk eigenlijk niet dat Facebook zelf dit doet. Je wil het een onafhankelijke partij laten zijn. Dus als ze het kopen, dan lijkt me ook weer niet het beste idee. Maar de keuze voor Duitsland is, vind ik ook wel interessant. Want het is natuurlijk niet toevallig. Er is daar best wel veel ook politieke druk op Facebook gezet dat ze hier iets tegen moesten doen. Dus het blijkt wel dat dat op zich... redelijk effect heeft gehad, dat ze toch wel actie hebben ondernomen. En Facebook ligt daar natuurlijk al langer ook onder vuur. Ook bijvoorbeeld vanwege haatberichten die werden verspreid, racisme en zo. En daar is ook in Duitsland een heel speciaal team voor opgezet om dat harder aan te pakken. Dus
klagen helpt.
Facebook zegt altijd, wij zijn maar een neutrale partij en we willen er verder niet al te veel mee te maken hebben. Maar als er eenmaal vanuit een overheid echt, bij wijze van spreken, de minister van Justitie zich ermee gaat bemoeien, dan heeft dat toch wel een effect.
Ai, ai, ai.
Deze week werd ook bekendgemaakt dat de onderzoekscommissie die heeft gekeken naar de Tesla-auto's en ongelukken met autopilot. Dat die hebben besloten dat Tesla geen auto's hoeft terug te roepen. Er is een ongeluk gebeurd vorig jaar met een man die autopilot-functie had aanstaan. En dan wordt de auto deels zelfrijdend. En vervolgens is die in een ongeluk verzeld geraakt met een vrachtwagen. Die vrachtwagen was wit en het zonlicht zou daarop weerkaatst hebben. Daarom zou de auto die vrachtwagen niet gezien hebben. En die man was zelf niet aan het opletten. Nou, ja. Tesla zei meteen natuurlijk
we.
Ook,
hè? Dat weten we niet.
Nee, weten we niet, want die man leeft niet meer, dus je kan het niet navertellen.
Nee.
Tesla zei meteen van, je moet altijd op blijven letten, je handen aan het stuur houden, ook met de autopilot-functie aan. Er werd een groot onderzoek aangekondigd, maar dus geen terugroepactie.
Nee, en uit dat onderzoek is ook wel gebleken dat, eigenlijk wat die waakhond, het is een soort van wegenwaakhond, een soort ANWB, maar dan een soort van wel echt onderdeel van de Amerikaanse overheid. Die hebben dus onderzoek gedaan, die hebben eigenlijk geconstateerd, er is geen defect, zeg maar, in autopilot wat heeft geleid tot dit incident, maar ze waarschuwen nog wel, hè, net als Tesla zelf, je moet wel echt op de weg blijven letten, het is niet een perfect systeem. En wat zij ook zeggen is, het zou wel echt beter zijn als Tesla en andere autofabrikanten met vergelijkbare systemen, als die wat meer duidelijkheid zouden scheppen over, wat kunnen deze systemen nou precies wel en wat niet. Want zij zeggen dus, in dit geval die vrachtwagen die voorlangs kwam, dat is dus gewoon iets, een situatie waar die software niet op is voorbereid. En dat kon je niet echt duidelijk weten dat hij daar niet... Ja, het is
aan de
natuurlijk
andere
lastig,
kant
is natuurlijk
het...
een oneindige hoeveelheid situaties.
Exact. Ga je al die situaties, weet je die van tevoren überhaupt? Ja. En je kan wel een lijst maken met 120 situaties waarin die auto het wel en niet in kan. Gaat natuurlijk niemand doorlezen.
Nee.
Wat ik wel jammer vind, is dat de vraag die wij hier eerder in deze podcast ook al gesteld hebben, van zou een grote autofabrikant als Tesla überhaupt wel zo'n functie moeten mogen uitrollen als hij dus... nog niet volledig betrouwbaar is, dat je nog steeds moet opletten. Want je weet dat mensen dat misschien niet gaan doen. Weet je wel, heb je dan niet de verantwoordelijkheid? Die vraag is nu niet echt beantwoord. Het enige wat zij zeggen is, sinds de introductie van die autopilot-functie zijn er 40% minder ongevallen met Tesla's. Dus het is juist veiliger geworden in plaats van onveiliger.
Ja, dat is op basis van Tesla, van informatie die Tesla heeft aangeleverd voor dat onderzoek. Dat is ook meteen waar dan Elon Musk, de directeur van Tesla, naar wijst van, kijk, het maakt het juist veiliger. Dus dat is een argument om te zeggen van, inderdaad is het dus beter om dit maar wel uit te rollen, want het is, ondanks dat het nog niet perfect is, misschien al wel veiliger dan mensen. Maar inderdaad, die waakhond heeft daar niet echt stelling over genomen, over of dat wel een goed idee is dat je van die assistentiesoftware hebt, die bijna soort van zelfrijdend is op sommige plekken in ieder geval, maar net niet helemaal.
En ik had toevallig op CES in Las Vegas, waar wij 2 weken geleden waren, in een deels zelfrijdende BMW, die nog een stuk minder geavanceerd was eigenlijk dan die Tesla. En dus ik had ook mijn voeten van het gaspedaal en van de rem en alles en mijn handen van het stuur af. En er zat een meneer van BMW naast mij met zijn hand op de handrem. Zodra er iets ging gebeuren, zou hij ingrijpen. En dat was ook nodig, want op een gegeven moment kwam er een gast over een doorgerokken treep. Die dacht ik, voeg nog even in. Daar kan het ding dus niet mee omgaan. Dat is niet een vrachtwagen, maar ook met die situatie hadden wij dus al een ongeluk kunnen krijgen. Ja. En toen had ik het met hun erover. Weet je, ja, maar hoe ga je dit nou introduceren? En zorgen dat mensen zich wel helemaal aan de restricties van zo'n systeem houden. En zeiden ze, ja, je moet je handen op het stuur houden, dat kan je meten. Ja. Als je handen ervan afdoet, dan krijg je een waarschuwing als je weer op moet doen.
Dat hebben Tesla's ook wel.
Precies, maar toen zei ik, oké, en dan? Nou, en dan krijg je nog een waarschuwing als je het niet doet, als je het op moet doen. Ik zeg, oké, en ik doe het nog steeds niet. Ja, dan gaan we de auto stilzetten. Dus dan gaan ze de auto midden op een snelweg stilzetten. Ja. Ja, dat lijkt me ook niet echt een goede oplossing.
Ik weet niet hoe dat zit bij die BMW, ook niet bij de Tesla trouwens. Misschien dat die zichzelf wel dan eerst naar de vluchtstrook of zo beweegt als die er is. Maar ja, het is wel inderdaad een beetje gek natuurlijk. Het is niet per se beter als je midden op een drukke snelweg veel gaat.
Nee, exact. Minder ongelukken, heel veel files. Maar ja. Dit toont gewoon ook wat al jarenlang het pijnpunt is van die zelfrijdende auto's en de ontwikkeling daarvan. En wanneer gaat het nou komen? Gewoon de combinatie van zo'n systeem en een mens.
Ja.
Dat blijft gewoon lastig.
Ja, nou ja, je hebt zo'n hele systeem die autofabrikanten gebruiken van 5, volgens mij, schalen van zelfrijdendheid. En op schaal 3 kom je zeg maar op een punt waar het systeem in principe, waar je eigenlijk niet meer hoeft op te letten totdat het systeem zegt van, ik weet het even niet. Dus niet, hij moet zelf wel ongelukken komen kunnen ontwijken en, nou ja, dus in het ergste geval gewoon maar keihard de handrem erop jassen. Maar dus als die bijvoorbeeld aankomt bij ergens waar hele gekke wegwerkzaamheden zijn of iets waar die het even niet snapt, dan moet je het nog handmatig overnemen. Maar in principe hoef je dus niet op te letten totdat die zoiets zegt.
Nee, Pieper, daar had ik het met BMW dus over die situaties. Ja. En een level 3 auto dus. Want, want BMW is eigenlijk heel terughoudend. Die zegt in 2020 of 2021 gaan wij een level 3 auto op de weg brengen. Ja. Terwijl sommige fabrikanten zeggen level 5, 2020, komt allemaal helemaal goed.
Ja.
Maar zo van een level 3 auto, weet je, hij gaat zich stilzetten als je bij de wegwerkzaamheden niet je handen aan het stuur doet. Als je gewoon of
nou ja,
in slaap gevallen
maar
bent.
Maar ligt natuurlijk
zo,
aan, als hij een beetje goede sensoren heeft, kan die wegwerkzaamheden wel als hij je zeg maar 5 seconden van tevoren bij wijze van spreken kan waarschuwen van er komt daar iets, dan heb je wel genoeg tijd. Als
als je
je krantje zit te lezen achter het stuur, dan...
Maar bedoel meer als je het niet doet. Als je mensen die in slaap zijn gevallen, mensen die denken, prima, YOLO. weet je, die mensen heb je ook. Het zijn niet allemaal normaal nadenkende mensen. Ik zie wel eens mensen in het verkeer voorbij komen en denk, nou, ik ben blij dat die geen zelfrijdende auto's hebben. Maar,
of juist wel.
Kunnen. Maar dat blijft een ding. En nu in ieder geval is duidelijk dat Tesla niet aangerekend wordt, technisch gezien, dat er een dodelijk ongeval is geweest. Dus dat blijft veilig. Ik moet zeggen, sindsdien hebben we er ook niet heel veel meer over gehoord over andere ongevallen en dingen.
We hebben wel natuurlijk die video gezien die in Nederland was gefilmd, waar iemand met een dashboardcamera in een Tesla zat en er recht voor hem iemand over de kop sloeg. En die Tesla al echt supersnel, echt al begon te remmen eigenlijk, voordat die auto echt de lucht in vloog en je echt zag dat er iets aan de hand was. Het kan natuurlijk wel inderdaad zo zijn dat die software, als die goed is, kan die veel sneller reageren dan mensen natuurlijk.
Uiteraard.
Er loopt trouwens ook nog van een andere Amerikaanse waakhond nog een onderzoek. Er zijn nog weer een andere transportwaakhond die zeg maar ook de vliegtuigveiligheid doen en zo. En die moeten hun resultaten nog presenteren. Dus het zou nog kunnen dat daar weer andere conclusies uit worden getrokken. Maar het is onduidelijk wanneer die hun resultaten gaan presenteren. China!
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze week van Utrecht. Volgende week zijn we er weer. In de tussentijd kan je ons volgen via nu.nl/tech. Kijk ook eens op onze Facebookpagina en Twitter. En ik heb een leuke tip voor jullie als je dit vandaag op zaterdag al luistert. Of bijvoorbeeld op zondag. Dan kan je op de techrubriek ook nog Prul of Praal bekijken. Een nieuwe videorubriek van mijn waarde collega Jeroen Kraan. Waarin hij elke week gekke Chinese gadgets bestelt. En kijkt of het eigenlijk nou wat is voor die 6 of 10 of 12 euro.
Zeker.
Kijken.
Deze week de zelfroerende mok. Die mag je niet missen.
En als je dit later luistert, nu.nl/Prul of Praal.
Tot volgende week. China.